Psalm 119. Mijn ziel kleeft aan stof. Maak mij levend naar uw woord. Ik heb u mijn wegen verteld en gij hebt mij verhoord. Leer mij uw inzettingen. Geef mij de weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachte. Mijn ziel druipt de weg van treurigheid, richt mij op naar uw woord. Wend van mij de weg der valsheid en verleen mij genadiglijk uw wet. Ik heb verkoren de weg der waarheid, uw rechten heb ik mij voorgesteld. Ik leef vast aan uw getuigenissen, o Heere, beschaam mij niet. Ik zal de weg uw geboden lopen, als gij mijn hart verwijt zult hebben. Heere, leer mij de weg uw inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe. Geef mij het verstand, en ik zal uw wet houden. Ja, ik zal ze onderhouden met ganser harte. Doe mij treden op het pad uw geboden, want daarin heb ik lust. Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot gierigheid. Wend mijn ogen af dat ze geen ijdelheid zien. Maak mij levend door uw wegen. Bevestig uw toezegging aan uw knecht die uw vrezen toegedaan is. Wend mijn smaadheid af die ik vreze, want uw rechten zijn goed. Zie, ik heb een beheerder tot uw bevelen. Maak mij levend door uw gerechtigheid. En dat mij uw goedertierenheden overkomen, o Heere, uw heil naar uw toezegging. Opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden, want ik vertrouw op uw woord. En ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer, want ik hoop op uw rechten. Zo zal ik uw wet steeds onderhouden, eeuwiglijk en altoos. En ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik uw bevelen gezocht heb. Ook zal ik voor koningen spreken van uw getuigenissen en mij niet schamen. En ik zal mij vermaken in uw geboden die ik lief heb. En ik zal mijn handen opheffen naar uw geboden die ik lief heb. En ik zal uw inzettingen betrachten tot dusverre. Geliefden, dat Gods kinderen geen hoogvliegers zijn, maar laag bij de grond leven en laag bij de grond moeten leven, dat hebben we wel opgemerkt, ook in hetgeen wat we daar met elkander samen hebben gezongen. Zoveel genade van God ontvangen. En dan in zulke armoede en in zulke behoefte en in zulke nood. Aan Augustinus werd gevraagd wat de grootste genade wel was. En toen had die man ten antwoord ootmoed. En tot 3 maal toe heeft die man datzelfde antwoord gegeven op de vraag wat de grootste genade was. En ook David in Psalm 119, dan zegt een geen meerder goed, keer gij mij geven meugt, dan dat ge me vernedert en me kleine. We wensen dat vanmiddag met de hulp van God ook een weinigje te onderzoeken en te vernemen uit onze tekst die je opgetekend kunt vinden in Psalm 119 en daarvan het 33e vers. Psalm 119, vers 33, waar Gods woord al dus luidt: Heere, leer mij de weg uwer inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe. Tot dusverre. We hebben in die tekst vanmiddag drie dingen te onderzoeken. Ten eerste de aanspraak, ten tweede het verzoek en ten derde de belofte. De aanspraak, dat is Heere. Het verzoek, dat is: leer mij de weg uw inzetting. En de belofte, dat is: en ik zal hem houden ten einde toe. Dat zijn onze drie gedachten. De aanspraak in deze tekst is: Heere. En in de brede zin van het woord wordt hier bedoeld de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar in bijzonder gaat het hier vanmiddag over Gods allergrootste naam. Want wanneer in de Bijbel de naam Heere genoemd wordt met grote, dat is met kapitale letters, dan betekent het altijd Jehovah. De naam Jehovah, dat is de verbondsnaam, zoals de Heere dat zelf is een dierbaar woord heeft verklaard. En u lezen in een tekst dat met de naam van Jehovah God niet bekend was aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. De wezenlijke betekenis van die naam dagtekent uit de dagen van Mozes. Dat wil niet zeggen dat je de naam Heere met kapitale letters niet aantreft in Genesis, want in het eerste boek van Genesis wordt die naam Heere ook genoemd, verschillende malen zelfs. Maar toch staat er in die tekst dat een met die naam niet bekend was aan Abraham, Isaac en Jacob. Wat dat nu betekent, geliefden, de naam Jehovah, zoals die hier genoemd wordt, betekent de onveranderlijke, de getrouwe, de zelfstandige, die God die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is, die zichzelf en openbaart als de God des eeds en als de God des verbonds. En vanzelf niemand kan deze naam noemen, tenzij dat we door de Heilige Geest daartoe bewerkt zijn geworden. We lezen in 1 Korinthen 12, vers 3, dat niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. En nu is er ten opzichte van die naam, is er een opklimming. Mozes heeft die naam Heere gekend in zijn leven, maar in de brandende braambos, toen is die naam in zijn kracht meer openbaar geworden als ooit tevoren. Want toen de Heere tegen Mozes gezegd heeft, ik zal zijn die ik zijn zal, toen stond het met Israël op een punt dat het weg zou zinken als volk, als natie, onder de heerschappij van de koning van Egypte, van Farao. Al de knechtjes van de Hebreeën die moesten verdrinken in de Nijl. Daar was voor dat volk geen toekomst. Die mensen die bezweken schier onder de druk waaronder ze leefden. Daar was dus geen vooruitzicht meer. Want als nu die knechtjes verdrinken moesten, dan zou dat volk ophouden om te bestaan. Dus dan zou het geheel en al ondergaan. En nu in die donkerste nacht van Gods kerk heeft God zichzelf geopenbaard als de ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is ook in persoonlijke leven voor Mozes een dag geweest en een uren om nooit meer te vergeten. Van nature, mensen, dan zijn we allemaal buiten de kennis Gods. Dan zijn we van God vervreemd. Paulus die zegt aan de Korinten, toen gij God niet kendet. En nu is er beloofd aan Gods volk een kennen, maar ook een vervolgen om God te kennen. Dus die kennis van God, dat is een voortgaande en dat is een doorgaande zaak in het leven van Gods kinderen. Daar moet ook in ons hart en leven plaats voor gemaakt worden. Want God die verspilt zijn genade niet. En maar zelf de weg Gods die is voor ons verstand een onbegrijpelijke en een onbevattelijke weg. Wij kunnen met ons natuurlijk verstand dat niet doorgronden. Dat is onmogelijk. Job die zegt in het 26e kapitel, het zijn maar stukjes der zaken en het zijn maar einden der wegen die we van hem hebben gekend. En wie zou dan de donder van zijn mogendheid verstaan? Een mens die iets ervan leert kennen, geliefden, die kan niet anders als ervan duizelen. De kennis, die is me te wonderbaar. De kennis, die is me te hoog. Ik kan er niet bij. En toch, de noodzakelijkheid, die ligt daar, van die kennis persoonlijk, voor ons eigen hart en leven. De kennis van een drie-enig God ten opzichte van de Vader en de verkiezing. Ten opzichte van de Zoon in de verwerving van de zaligheid. En ten opzichte van de Heilige Geest in het toepassen, in het bevestigen en in het bekrachtigen van die verworven zaligheid, persoonlijk in ons eigen hart en leven. En er is nog iets anders, en dat is dit. Nu in de praktijk van het leven van Gods volk, alles wat van de hemel komt, dat vernedert dat volk. Wanneer ze daar een indruk van krijgen van dat aanbiddelijke, van dat gezegende wezen Gods, dan komt al dat volk, dat komt in het stof terecht. Ze worden voor het aangezicht des Heeren vernederd en verootmoedigd. David die zegt, en door uw verootmoedigingen hebt gij mij groot gemaakt. Maar ook dat volk dat wordt verwaardigd in de vernedering voor die hoge God. Onder schuld en onder zonde met haar ganse hart voor het aangezicht de Gods te belijden. Want je leest in Jeremia 31 van Efraïm, toen ik berouw heb gekregen, toen heb ik op mijn heup geklopt. En toen hebben ze gezegd, Heere, bekeer mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Maar ook is het waar ten opzichte van die kennis, andere heren behalve gij hebben over ons geheerd, maar door u alleen gedenken wij uw naams. En nu komen er twee dingen naar voren in de kennis van Gods geliefden. Dat is in de eerste plaats dat alle kennis van Gods geopenbaard in het leven van Gods kinderen, dat is een kennis die valt in Christus. Want buiten Christus kan er nooit geen zaligmakende kennis van dat goddelijke wezen zijn. Daarom lees je ook in Johannes 17, en dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die hij gezonden hebt. Dat komt altijd op de voorgrond. Maar dan in de tweede plaats, daar wordt ook aan dat volk geopenbaard dat nu die God en die Christus en ook de Heilige Geest, dat de drie personen zijn die bekwaam zijn om te leren en bekwaam zijn om te onderwijzen. Zonder die personen wordt dus de zaligmakende kennis gemist. Maar door tussenkomst van die personen worden Gods kinderen met die zaligmakende kennis door de verlichting van de Heilige Geest bedeeld. Dat is nu ook de reden dat David eerst zegt in onze tekst, Heere. Dat is een opmerkelijk iets wat je gedurig in Gods getuigenis terugvindt. Eerst de naam en dan het gebed, of als ik het ook zo wil noemen vanmiddag, dan het verzoek. Dus de naam die staat op de voorgrond. Die naam zo heilig, groot en goed. Waarvoor Gods arme volk alles in opgesloten ligt voor de tijd en voor de eeuwigheid. En dat volk, dat krijgt die openbaring en die kennis niet om dat te laten liggen, maar om er gebruik van te maken. Dus we hebben ten eerste wel te overdenken dat die openbaring van de naam Gods op de voorgrond staat, opdat dat volk door die God zelf zal worden uitgedreven om door het geloof er gebruik van te mogen maken. Van nature dan is het voor een mens een onbekende God. Werkelijk. Een onbekende God. Maar in de wedergeboorte, dan blijft er geen onbekende God. Dan openbaart die God zichzelf in zijn recht, in zijn gerechtigheid, in zijn majesteit, in zijn heiligheid, maar ook in zijn barmhartigheid en in zijn goedertierenheid, in zijn langmoedigheid, in zijn verdraagzaamheid. Dan komt die God zich te openbaren in zijn deugden en in zijn eigenschappen. En die openbaring is niet tot verderf. Die openbaring is niet tot een ondergang. Maar die openbaring die is tot de eeuwige behoudenis. We lezen dat uit de historie van die ouders van Simson. Die engel die had zich aan die vrouw geopenbaard. En die vrouw die heeft dat aan de man verteld. En die man die kreeg het zo benauwd. Hij zei tegen zijn vrouw, nu zullen we sterven. Nu zullen we sterven. Maar die vrouw, die zegt, we zullen niet sterven. Hoe zouden we nu sterven? Nu de Heere zulke wonderlijke dingen komt openbaren. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Een bewijs dat die vrouw, die was in de weg van de genade, die was verder gevolgd als die man. Die man, die vrouw die had licht in de zaken, maar die man die stond ervoor te kijken. Die man die lag onder de wet en die vrouw die lag in het evangelie. Daar is het verschil. Het evangelie, de wet dat maakt de mens benauwd. En de wet veroordeelt de mens, maar de genade die richt ons op. En de genade die geeft ons hoop. En dan zegt een apostel in Romeinen 5, het vijfde vers. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En als nu David begint in deze tekst met de naam Heere, met die allergrootste naam van Jehovah, dan kunt ge merken dat in het hart van die David die kennis niet alleen geschonken was, maar ook die vrijmoedigheid gegeven was om gebruik van die naam van Jehovah te mogen maken. Nu kom ik in de tweede plaats tot het verzoek dat David heeft in deze tekst. En dan zegt hij, leer mij de weg uw inzettingen. En wat bedoelt nu David onder de weg van Gods inzettingen? Dat betekent hier wat God van een mens wil gedaan hebben, wat hij doen zal in zijn leven. En dat is nu geschreven in de wet en in de profeten. Maar dat heeft nu allemaal betrekking op de weg des geloofs. Wat we verklaard vinden in het laatste gedeelte van Romeinen 3 en alzo in 1 Johannes 5 vers 11 en 12. In Romeinen 3, daar wordt gesproken over de vrije rechtvaardig maken des zondaars voor God. Dat de kerk om niet gerechtvaardigd wordt uit zijn genade die daar is in Christus Jezus. En in 1 Johannes 5 vers 10 en 11, daar gaat het over Christus die het leven van zijn kerk is. die dat leven verworven heeft, die dat leven schenkt, maar ook die dat leven komt onderhouden. En nu David, dat was een begenadigd mens, dat weet een kind onder ons, dat weet een kind. Maar die David, die kon niet leven bij zijn begenadiging. Dat is wat ons hier verklaard wordt. God had wel grote genade aan die man geschonken. Maar die was zo gelukkig dat hij met de genade nooit wat geworden was. Daar ligt de mens voor open. Daar ligt een mens voor open. Om in de hoogte te gaan. Maar nu is die David in zijn leven. Die is zo bewerkt geworden door Gods geest. Dat in de geestelijke armoe niet te boven kon komen. Met andere woorden, David die is in zichzelf een arm mens gebleven. Om dat even een klein beetje te proberen duidelijk te maken. Je leest in Revelation, in Openbaringen 3. En gij weet niet dat ge zijt arm, jammerlijk, blind en naakt. Dus dat weet een onbekeerd mens niet. Die is daar helemaal vreemd van. Met andere woorden, die hebben er geen besef van. Vandaar als je er geen besef van hebt in je leven en niet krijgen zult, dan kan een mens ook nooit in de dadelijke nood voor zichzelf komen. Dat is onmogelijk. Dood is dood, mensen. Dood is dood. Maar wat is nu verschil met een wereldling en een kind van God? Een wereldling die weet het niet dat een blind is. Gods volk dat is aan de weet gekomen dat ze blind zijn. En die gaan dat beseffen. En daarom gaan die mensen gaan in hun leven bidden en die blijven maar bidden. Heere, wijs mij toch uw wegen die ge wilt dat ik zal gaan. David die zegt hier, leer mij de weg uw inzettingen. Die was er in het leven van die man wel wat ontdekt geworden van die weg van Gods inzettingen. Hij was in zijn leven dus geen vreemdeling gebleven van de kennissen Gods en van de kennissen van Christus en van de kennissen van de Heilige Geest. Maar wat ligt daar nu eigenlijk in opgesloten? Dit, dat hoe meer dat een ziel ervan leert kennen, hoe meer dat er aan de weet zal komen, hoe weinig dat ervan kent. Hoe weinig dat ervan kent. Heb je in je leven, ja, het is maar weinig in de tijd die we nu beleven. Maar heb je wel eens een kind van God ontmoet in je leven, die zei, ik heb er zoveel van geleerd en zoveel van gekend, dat ik er genoeg van heb en dat ik er niet meer van wil weten. Hij zo mensen als ontmoet. Ik denk, die kom je nooit tegen in je leven. Nooit. Maar hoe meer dat de zon schijnt in haar hart, hoe groter dat de duisternis wordt die door dat volk gekend wordt. Ik zou vanmiddag ook kunnen zeggen, hoe meer genade, hoe meer schuld. Hoe meer vrijheid, hoe meer banden. Hoe meer licht, hoe meer duisternis. Wij zouden denken, hoe meer schuld, hoe meer genade. Maar we gaan dat vanmiddag omkeren. Hoe meer genade, hoe meer schuld. Want ze worden schuldenaar aan de vrije genade Gods. En die schuld kun je nooit betalen. En Paulus die zegt, hoedanigen behoordet ge te zijn in heilige wandel en in godzaligheid. Als je Abraham leest, neemt, die man die veel van God had ontvangen. Och ja mensen, dat is ook weer wat, een stukje. Dat zal ik er zo maar tussenin voegen nou vanmiddag. Maar hoe groter dat ons gemis is, hoe meer dat we van God ontvangen. Uit zijn volheid hebben we ontvangen, ook genade voor genade. En Abraham, die wordt de vriend Gods genaamd. In Jacobus 2 vers 17. De Heer heeft die man zo vaak bezocht. Je leest er gedurig van. Wonderlijk. En wat heb je dan opgemerkt? In Genesis 12, in Genesis 15, in Genesis 17, in Genesis 18, dan komt de Heere weer. Wanneer? Op de middag, toen de dag heet was en toen hij in de deur van de tent zat. Ik heb wel eens gehoord dat er hier in de Holland Home vroeger een vrouwtje was. Die, een weduwe, oude weduwe, die zat door het raam naar boven te kijken, naar de hemel te kijken. En toen die vriend die ze bezocht zei, wat doe je toch? Dat die vrouw zei, oh ik zit uit te kijken dat de Heer nog eens komen zou. Dat hij me nog eens bezoeken zou. Dat zieltje, daar zat ze maar te zuchten. Heere, kom nog eens, kom nog eens. Want Gods volk weet wel waar vandaan moet komen. Ze weten wel waar vandaan moet komen. Niet meer van dezelfde. En niet meer van de wereld. Als een dienstknecht op de hand zijn heren en een dienstmaagd op de hand van haar vrouwen, zo zijn onze ogen op uw slaven. En die man die zat ook maar in de deur te kijken of God nog eens komen mocht. Zitten we ook wel eens in de deur te kijken, mensen? Zitten we ook wel eens te kijken? Oh, als het ware jongen, dan mag je gerust zeggen vanmiddag. Of man, vrouw. Dan mag je het gerust zeggen. Als je zo'n kameraad hebt, dan mag je het gerust eens zeggen. Misschien zou het nog een indruk geven. Misschien zou het nog eens een indruk geven. Misschien zou het nog eens harten in beweging brengen. En u die Abraham, die haar pleitte voor Sodom. Ja, dan zegt die lieve man, ik onderwinde mij om tot een Heere te spreken, de werk stof en assen ben, wat een lage staat ik. Och, om jaloers te wezen, maar dan aan, voordat het aan het einde is, ja, dan zegt hem dat uw toren toch niet ontsteken over uw knecht. Allemaal verder weg, mensen. Allemaal verder weg. Vanwege de hoogheid. Vanwege de majesteit van die God. En u David die zegt, Heere, leer mij de weg uw inzettingen. Misschien is er wel een van midden die zou zeggen, dat kan ik toch eigenlijk niet goed begrijpen. Waarom? Vertel me dat anders. Ja, zegt die man of die vrouw. David was toch een mens die in zijn tijd profeten had. David was toch een mens die in zijn tijd verschillende wijze mensen had. Die hem omringden. David was toch een mens die in het midden van de priesters woonde. En in de vierde plaats David voor hemzelf. Het was toch ook geen kind in zijn verstand. Hij zegt op een plaats wijzer dan al zijn leraars. Was zijn stond zo hoog? Nee. Maar God die had hem zoveel geleerd. En u zegt in onze tekst, Heere, leer mij de weg erin zetten. Dus die man, die had een nood, een behoefte, om door God zelf geleerd te worden. Door Jehovah geleerd te worden. En dat betekent ook, geliefden, om nu al die goddelijke verborgenheden voor zichzelf en deelachtig te mogen worden. Leer mij de weg uw inzettingen. Want wat we van God leren en mogen leren, dat zal geen leed ooit uit ons geheugen wissen. En we worden ook niet geroepen, zoals we vanmorgen daar nog iets van gezegd hebben. We worden ook niet geroepen om dat te ontkennen. Nee, vergeet zijn grote daden niet. Vertel zijn wonderen met vliet. Zo staat er in Psalm 103. Wat God aan zijn volk schenkt, dat mogen we gerust vertellen. De stenen die zouden zwijgen, die zouden spreken als dat volk ging zwijgen. Dus, geef er maar getuigenis van mensen. Wat van God is, dat blijft, dat is de betekenis. In ons leven kan veel zijn dat zomaar voorbij gaat in onze gedachten, in ons verstand, en dat we morgen niet meer weten wat het geweest is. Dan is het allemaal van ons eigen geweest. Maar wat van de hemel geleerd wordt, wat van de hemel ingedrukt wordt, en overgedrukt wordt, dat blijft daar liggen. En daar zal de Heere op terugkomen, maar ook dat volk zal erop mogen terugkomen in haar leven. Leer mij de weg uw inzettingen. David die heeft beseft hier in deze psalm, dat er wel wat van geopenbaard was in zijn leven, maar dat de volheid er niet van gekend werd door hem. En hoe meer dat er nu van dat wezen leerde kennen, en van die onderscheiden personen leerde kennen, en van die deugden leerde kennen, hoe meer dat zijn hart uitging om er nog meer van te mogen weten. Opdat het door die kennis opgeleid zou worden tot de verheerlijking Gods. En dat en door dat alles God de ere zou geven, omdat hij besefte, persoonlijk voor hemzelf, waar hij God niet in kent, daar kan een mens ook God niet in verheerlijken. En het gaat uiteindelijk in het leven van Gods volk niet om wat te wezen en om wat te worden, maar het gaat erover dat God nog eens aan zijn eer zal komen. En dan leer mij de weg uw inzettingen. Voor Gods volk en voor David was dat ook zo. Telkens kwam in die man zijn leven maar terug wat hem verwoest had in paradijs. En wat hem verzondigd had in zijn eerste verbondshoofd Adam. Dat zouden we wel graag willen vergeten, mensen. We zouden wel graag willen dat dat in ons leven niet terugkwam. Maar dat komt maar gedurig terug. Terug tot een wezenlijke vernedering voor Gods aangezicht. Tot een ware benodiging van Christus. Als die leraar der gerechtigheid. Maar ook tot een verlangen. Ja. En dat is nu een stukje uit de praktijk. Van het zielenleven van ons volk. Dat we gedurig maar ontdekt moeten worden. Aan de lusteloosheid. En aan de betrekkeloosheid. En aan de behoefteloosheid. Die er in ons leven te vinden is. Dat is die oude mens der zonde. Die geen lust heeft om God te vrezen. Maar die maar leven wil in en zijn ogen wil laten gaan. Over al hetgeen wat geen betekenis heeft. Zelfs de Heere Jezus die heeft Martha nog moeten bestraffen. Die wou een lekkere maaltijd klaarmaken voor de Heere Jezus. Maar Maria die zat aan zijn gezegende voeten. Die had niks meer klaar te maken. Daar moest alles voor klaargemaakt worden. Daar heb je verschil. Ja. Daar heb je verschil. En als nu alles voor je klaargemaakt moet worden, mensen, dan ben je een arm mens geworden. Niet in de blijdenis, maar een arm mens in de praktijk van je leven. Leer mij de weg van uw inzettingen. Opdat zijn hart en zijn leven ermee vervuld zou worden. Opdat hij opgeleid zou worden in de kennis van een drieënig God. En opdat hij teruggeleid zou worden naar de eeuwigheid. Waar God al dat hij openbaart in de tijd. Dat in zijn harten van eeuwigheid geweest is. Om zijn naam te verheerlijken. Maar ook om zondaars te zaligen. En om ze terug te brengen in de volzalige gemeenschap met een drieënig God. Dus David, die is in onze tekst een leerjongen Christi gebleven. Een leerjongen. En gelukkig, die nu nooit in zijn leven verder kan komen dan om door hem geleerd te worden. En als die behoefte er mag zijn, geliefden, dan zal dat ook plaats hebben. Want de Heere die werkt in het hart en in het leven van zijn volk, dat alles, opdat ze tot hem uitgedreven zullen worden, en dat het de taal van hun harten zal zijn, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Het zesde vers van de 86e psalm. We hebben in die tekst dus in de eerste plaats de aanspraak en in de tweede plaats het verzoek. En nu in de derde plaats hebben we nog een belofte. Een belofte die David hier doet aan de Heere. Heere, leer mij de weg uw inzettingen. En ik zal hem houden ten einde toe. David was verlicht door Gods geest. David had zichzelf leren kennen en hij had ten eerder leren kennen als het enige nodige voor zijn hart, voor tijd en eeuwigheid beiden. En het was zijn leven geworden wat hij ook verklaart in het vijfde vers: u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staan. Maar nu is de vraag: kunt ge nu begrijpen dat David hier zegt ten opzichte van die inzettingen en van die weg van Gods inzettingen: ik zal hem houden ten einde toe. Was dat nu hoogmoed of was dat ootmoed? Wat was dat? Was David daar nu niet een beetje gelijk aan Petrus? Die zegt: ik zal geenszins aan u geërgerd worden. Nee. Absoluut niet. Het lag hier bij David heel anders. David zijn hart was verlicht, maar ook door Gods geest overgebogen. Om de Heere te kennen en om de Heere te volgen. En nu zegt hij: en ik zal hem houden ten einde toe. Je zou zeggen: Gods volk, dat is vaak met vrezen vervuld en niet ten onrechte. Want als er in de waarheid staat, die volharden zal tot een einde toe, die zal zalig worden. Dan gaat er wel eens wat om bij dat volk. En dan zei ze: Heere, zal ik geen schipbreuk leiden. Wat zal er ook van me terechtkomen als ik oud en koud ben? Dat een die zegt in die dierbare psalmberijming: wanneer ik oud en koud zal zijn en vol van verdriet. In Psalm 71, moet je zo overdenken. Ja. Oud en koud en vol van verdriet. Zou het wel goed voorhad hebben, die man, denk ik? Zou het naar buis geweest hebben? Nee. Och, mensen. We moeten uit genade zalig worden. En we zullen er eenmaal komen, omdat God het gewild heeft. Omdat God het gewild heeft, mensen. Niet omdat hij zo bekeerd was, hoor. En niet omdat hij zo gerechtvaardigd was. Maar omdat God het gewild heeft. En wat zal het een eeuwige verwondering wezen als dat volk er straks gebracht zal worden? Wat zal het een eeuwige verwondering wezen voor hem het grootste? En waarom voor hem nu het grootste, gemeente? Omdat hij zichzelf het beste kent. Onnuttelijk de aarde beslaan. Onnuttig. En wat blijft er over? Wat blijft er over? Een och en een ach, mensen. Och, als dat duifje nooit uitgelaten wordt, dat leven gods. En als ze dan eens een keertje met zo'n olijfblakje been maken om in de bek. Oh, wat een blijdschap. Wat een blijdschap. Maar dat gebeurt elke dag niet, hoor. Oh nee, dat gebeurt elke dag niet. Het is soms zo dodig, zo ellendig. Het is soms zo treurig, hoor. Dat ze zeggen, wat onderscheidt me van de wereld. En dan een mens geweest waar ze wel eens wat van gedacht hebben. Waar ze wel eens over gepraat hebben. Waar ze wel eens tegenop gekeken hebben. En loopt het nu zo laag af? Ja, mensen, het loopt zo laag. Dat het een eeuwig wonder zou wezen. Als aan het einde dat volk niet bedrogen uit zal komen. En als ze nog in de hemel zullen mogen inkomen. Een eeuwig wonder. En toch, David, die zegt. En ik zal hem houden ten einde toe. Wat is nu de oplossing van het raadsel in die tekst vanmiddag? Van dat laatste gedeelte? Wat bedoelt David daar eigenlijk? Dit die man nu steunen en leunen op zijn eigen kracht en op zijn eigen vermogen? Nee, heel niet. Want hij had geleerd met Psalm 84, zalig is hij ten allen stonden. Wiens kracht, Heer, gij zij bevonden, die naastelijk bewaart uw wegen. Dat had hem geleerd. Maar als er hier staat, en ik zal hem houden, ten einde toe, dan wil dat zeggen, Heere, als je nu doorgaat met me te onderwijzen, tot de laatste minuut van mijn leven, dan zal ik die inzettingen houden ten einde toe. Dus, de nadruk die ligt hier geheel en al op het leren en onderwijzen van die eeuwige Jehovah. En David die heeft daar ook een weinigje geloof mogen oefenen, dat God nooit zal laten varen het werk van zijn handen. Dat het een God is, die soms zijn eigen verborgen houdt, maar die toch terugkomt in het leven en in het hart van zijn gunstgenoot. Die zijn volk niet eindeloos zal kastijden, die zijn volk zal bezoeken, die zijn volk zal versterken, in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Het is met dat lieve volk van God anders als met die moeder van Sisera uit Richteren 5. Die vrouw die zat maar door het raam te kijken of de zoon als overwinnaar niet terug zou komen. Maar die vrouw die had de nagel door zijn hoofd gestoken en met een hamer een door zijn hoofd gedreven, dat een dood op de grond ligt. En die moeder heeft die jongen nooit meer teruggezien. Maar Gods volk ziet God terug. Daar komt God bij terug. Er staat in Psalm 69, God zal eindelijk helpen, u die nu klaagt. Verbijt de Heer op zijn toekomst het acht. God komt terug, mis. God houdt zijn werk in stand. Hij zal nooit laten varen het werk van zijn handen. Hij is zo getrouw als sterk. Ja, zegt er een van in mijn midden, als ik dat voor mezelf niet maar eens geloven kon. Hij wel eens mag geloven. Heb je wel eens mogen geloven? Is er wel eens een ogenblikje geweest dat je geloof mocht oefenen? Is er wel eens een ogenblik in je leven geweest dat de bergen vlak werden en de zeeën droog? Is er wel eens een ogenblikje geweest dat je steunen mocht en leunen op die borg des verbonds? op die gezegende Heer Jezus als de enige vastigheid van zijn volk en van zijn gunstgenoten. Heb je wel eens een ogenblikje een hoop op God gekregen? Is het wel eens ooit in je leven geweest, hoop op de Heere Gebroom? Is Israël in nood, hij zal verlossing zenden. Zijn goedheid is zeer groot. En mensen, als het ooit waar geweest is hier van binnen, ooit, dan zal God het eeuwig waar maken. Want God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. En u kan er wel verre weg zakken. En verre weg zinken. En het kan zo bedekt en kan zo veroordeeld liggen. Maar God laat zijn volk niet omkomen. Nee. David die zegt hier in die tekst. En ik zal hem houden. Ten einde toe. Dat betekent ook. Wat zijn leven geweest is, dat zal zijn leven blijven. Dat wil zeggen, wat God gewerkt heeft in de harten van zijn volk, dat zal zijn kracht blijven behouden. Ik zal hem houden ten einde toe. En dat is geen steun op eigen kracht of op eigen vermogen. Maar dat is een steun op die getrouwe en onveranderlijke verbond Jehovah, die uit kracht van zijn wezen en die uit kracht van zijn deugden nooit van zijn volk af zal kunnen. Wanneer Mozes tegen de Heere zei, wat zult ge dan met uw grote naam doen? Dan ineens veranderde het bij de Heere. Dan ineens, dan zei God, ik zal het niet vertellen. Want het gaat alles over de ere van zijn naam. En over de verhoging van zijn eeuwige deugden. En ik zal hem houden, stechten, ten einde toe. Dat verlaten op de ere, dat betrouwen op God. In nood en in dood, in leven en in sterven. Omdat er nog nooit één van de goede woorden die God tot zijn volk gesproken heeft op de aarde gevallen is. En nu is het voor u en mij maar de vraag, mensen, of we van die zaken wat kennen. De aanspraak, het verzoek en de belofte. God belooft zijn volk veel, alles. Maar dat volk dat belooft ook. Zoveel aan de Heere. En dat volk dat doet dat. Met een gewilligheid. Ze doen dat met een liefde. Die in haar hart. Tot die God is uitgestort. En ze doen dat. Vanwege de hoogachting. Die ze voor die God in haar leven gekregen hebben. Is God alles. De allerdierbaarste. De allerkostelijkste. De allervoortreffelijkste in je hart en in je leven geworden mensen. O, wat een verschrikkelijke gedachte. Als je vanmiddag zou zeggen, God is een vreemde voor me. Ik heb die God nog nooit leren kennen. Ik heb nog nooit geen betrekking op die God gehad. Ik heb nog nooit voor die God gebogen. Ik heb nog nooit geen behoefte aan die God gehad. En ge weet, gemeente, de roepstemmen die zijn zoveel ook onder ons. Bereid je huis, want ge zult sterven. Och, dat het toch eens aangrijpen mocht. Dat we toch eens ter harte mochten nemen. Opdat straks in die grote dag al de bemoeienissen en al de roepstemmen toch niet tegen ons zullen getuigen, maar dat het ons leiden mocht tot waarachtige bekering. Je leest van die verloren zoon, dat hij tot zijnzelven kwam. dat hij opstond en tot zijn vader ging. En dat zijn vader hem omhelsde. En dat zijn vader hem kuste. En dat zijn vader hem thuisbracht. Zou je niet jaloers op worden? Zou je nu vanmiddag uit de kerk verlaten? Misschien zit je alleen in de auto. Misschien zit je er alleen in. Maar overvraag dan eens aan de Heere. Of die je van een vijand nog een vriend wil maken. En van een tegenstander nog een voorstander. En van een dood mens nog een levend mens. Is het te veel dat je dan een vraag doet? Is dat nu te veel geëist? Er zitten er hier die oud zijn. Aan het einde van de dagen. Misschien een volgend jaar dat je jaardag niet meer hebt. Zou groter wonder wezen dat wel is als dat niet is. Och ja. Want op zelfs op mijn leeftijd we gaan gevoelen. Het gaat naar het einde, mensen. Het gaat naar het einde. Op onze leeftijd dan behoren we tot de afgaande onder de man. We zijn niet jong meer. Nee. Maar het is aan het einde van het leven, mensen. Aan het einde. En als er nu maar een begin van God in ons hart mag wezen. Dan zegt een apostel, hij die in u het goede werk begonnen heeft, die zal het volleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En nog wat anders. De vrucht van de zaligmakende genade, dat is nooit een rijk mens, maar dat is een arm mens. Heere, leer mij de weg uw inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe. Dus leer mij. En als je daar nu denkt boven te komen, dan ben je een vreemdeling van de genade, mensen. Dan ben je een vreemdeling. En dan kan een mens denken van zichzelf en wat hij wil. Maar als zijn plaats niet is in de waarheid. En als zijn hart nooit door de prediking en lezing verklaard wordt, dan is het een bedenkelijke zaak, mensen. En wat zal het wezen als een mens zichzelf bedriegt voor de eeuwigheid? O, wat zal het verschrikkelijk wezen als een mens zijn ogen straks zullen opengaan en dat hij moet zeggen, op de hemel gerekend en in de hel terecht te komen. Dan is beter op de hel rekenen in de hemel komen. O, ja, houd het daar maar bij. Op de hel rekenen en in de hemel aan te mogen landen. Boston die zegt er zijn zielen die met een schrik in de hemel zullen vallen. En wat zal het voor die mensen meevallen? Vanwege de strijd, vanwege, och, al die rommel en ellende die van binnen hier zit. En wat we maar niet te boven kunnen komen. Wat we wel weg zou willen trappen. En weg zou willen schoppen. Dat het nooit weer terugkwam. Maar dat blijft zolang als we hier op de wereld zwerven. Maar dat God nu straks onze druk zal veranderen in eeuwig geluk. Dat het bidden zal ophouden. Maar dat de danken zal plaats hebben. En dan voor eeuwige drieëne God. Die zichzelf geopenbaard. Zichzelf verklaard. Zichzelf weggeschonken heeft aan dat volk. En waar ze nu aan die borsten mogen liggen. Om dat die genade te mogen zuigen. En die liefde Gods te zuigen. En zo in God verblijd. Zodat ze straks eeuwig in die blijdschap zullen delen. Amen.